Goedemorgen. Het voelt een beetje vreemd om nu te beginnen, want we zijn op een bepaald punt aangeland en waar ik over ga spreken is eigenlijk heel anders. Maar ik beloof je, we komen daar echt wel weer terug. In de afgelopen zomer, en zeker het begin van de zomer, was er iets wat me echt bezig ging houden, waar ik eigenlijk de hele zomer over na heb gedacht. In het begin van de zomer, en hier komt misschien even het schok van, waar gaan we het nou dan toch over hebben? Maar in het begin van de zomer zijn er een aantal grote aanslagen geweest in Frankrijk en Duitsland. En omdat het dan zo dichtbij is, omdat het dan die landen betreft, komt het ons ook ineens heel dichtbij. Ik bedoel, gisteravond is er een hele afgrijzelijke aanval geweest in Turkije. Maar dat voelt verder weg. Frankrijk en Duitsland, dat kwam ineens heel dichtbij. En wat ik merkte is dat het nieuws langzaam maar zeker ging beïnvloeden. Er werd steeds gesproken van er heerst angst. En ik merkte dat op mijn werk. Ik merkte dat als je met collega's praatte. Ik merkte dat bij mezelf. De vierdaagse die eraan kwam. En ik had zoiets van al die drukke aangelegenheden. Nou, ik hou er sowieso niet van, maar ik kom er nu helemaal niet in de buurt. En ik zat met verbijstering te kijken naar mensen die op het nieuws aan het vertellen waren. In een hele grote drukke massa. Zo van, nee, ik voel me super veilig. Ik weet niet waar dat op gebaseerd was. Wat ik tegelijkertijd ontdekte, was dat er in het nieuws ook iets gebeurde. Wat je vaak ziet in een periode voorafgaand aan oorlogen. Namelijk dat er een vijandsbeeld geschapen wordt. Gecreëerd wordt. Gewoon in het nieuws. Gewoon door gewoon. En heel recent gewoon te kijken. IS, misschien de moslims ook wel. Rusland met Poetin. Turkije met Erdogan. Donald Trump. Of als je op Facebook kijkt aan de andere kant, misschien Hillary Clinton. Grote, als zij iets gaan doen, oh help. Misschien ook Groot-Brittannië. Hoe hebben ze het gewaagd om uit de EU te gaan? En wat. Ze tasten onze portemonnee aan. Langzaam maar zeker wordt er een soort vijandsbeeld gecreëerd. En ik merkte en ik realiseerde me dat hoe meer je daarnaar kijkt en hoe meer je daarmee bezig bent, en gewoon door elke keer het nieuws te bekijken, dat het langzaam maar zeker invloed gaat hebben op hoe je denkt. En dat was eigenlijk een moment dat ik eigenlijk wakker werd. Van, hey, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat gebeurt hier? Ik heb wel het idee dat, bij al die aanslagen, een van de laatste in Frankrijk, wat ik me even zo herinner, was eigenlijk een heel onopvallende. Het was een klein kerkje waar een priester werd vermoord. Maar ik had het idee dat dat wel heel belangrijk is. Het lijkt onopvallend, het was bijna, nou ja, niet zo belangrijk bijna. Maar ik denk dat daarmee ook wel een nieuwe fase voor ons is aangebroken. En eigenlijk al denkende over deze dingen, realiseerde ik me eigenlijk drie vragen. Hoe reageer ik in een tijd van verwarring en angst? En wie of wat is de bron waar ik uit put? Waar haal ik mijn informatie vandaan? En wat doe ik daarmee? En waarin ligt mijn hoop in deze tijd? En dat zijn eigenlijk dingen waar ik vandaag over wil spreken. Dus je merkt het is een beetje anders dan wat we tot nu toe gedaan hebben. Maar zoals gezegd, we komen echt weer terug. Wat betekenen deze dingen voor ons, als we dit nieuws zo horen? Ik hoorde pas iemand zeggen op het nieuws, zo van, we moeten er maar mee leren leven. We kunnen er in feite niks aan doen en we moeten er maar meer leren leven dat er elk moment ergens een aanslag kan plaatsvinden en dat we dan toevallig op de plek staan waar dat gebeurt. Ik denk allereerst dat het gewoon belangrijk is om ons te realiseren dat, hè, ook als we het hebben over, en ik heb het nu even niet per se alleen over ons als gemeente, maar voor de gelovigen in het westen van Europa. Want daar is iets veranderd, denk ik, met die aanslag in dat kerkje. We moeten eraan denken dat West-Europa eigenlijk tot nu toe en Amerika gewoon veilig zijn geweest. Maar dat op heel veel plaatsen in de wereld christenen gewoon altijd in angst leven. En angst moeten hebben voor aanslagen. En als je erover denkt van hoe gaat dat dan? Wat zou er dan ons kunnen gebeuren? Even ons als gelovigen in West-Europa. Ik zou me kunnen voorstellen dat er mensen zijn die hun leven geven voor Jezus. Die zeggen, oké, kom maar. Ik bedoel niet als de martelaars van IS die mensen opblazen, maar mensen die zeggen van ik geef mijn leven voor Jezus. En er mag met mij gebeuren wat God wil. Ik denk dat er heel veel mensen zullen zijn die misschien wegvluchten. Een hele logische actie en dat is ook goed. Als je leest in het boek Handelingen, in het begin, op een gegeven moment gaat Paulus, of Saulus heet hij dan nog, voordat hij christen wordt, is de christenen daaraan het vervolgen. En wat je ziet, ik bedoel, hij pakt een hele hoop mensen op, maar wat je ziet is dat de christenen zich verspreiden over het land en steeds verder weg. En niet alleen maar om zich ergens te verstoppen, maar daarmee wordt het koninkrijk van God ook verder uitgebreid. Wat ik ook denk, en daar wil ik je alvast mee bemoedigen, en dit is iets misschien wat je niet zo verwacht, maar ik geloof ook dat God mensen gaat geven, vooral de nieuwe generatie, die gewoon weten wie ze zijn in Christus en zeggen, niets kan mij raken. Bij wijze van spreken, schiet maar, want je kan me niet raken. En daar zijn situaties in de Bijbel waar dat soort dingen al een beetje gebeuren. Er staat op een gegeven moment van geen enkele pijl die wordt afgeschoten, die kan mij raken. Maar ik weet van Elia bijvoorbeeld. Die komt bij koning Agab. Agab en Elia, dat was niet echt een goede combinatie. En althans, hij meldt zich bij een dienaar van koning Agab. En hij zegt van, nou, ik kom me hier melden, ik wil even de koning spreken. En die dienaar die zegt, ja, mooi niet. Want hoe weet ik dat er niet de geest van God komt om jou weg te halen en ergens anders neer te zetten? Ik bedoel, dat was kennelijk normaal voor Elia. Een ander heel mooi verhaal wat ik van Jezus zelf lees, dat is in Lucas 4. En ik ga een hele hoop bijbelteksten noemen. Je hoeft ze niet allemaal op te zoeken. Als je ze wil weten, dan kan je het gewoon later even sturen met een mailtje en dan stuur ik je ze wel toe. Maar daar staat in Lucas 4, vers 28 en 30. Jezus heeft daar gesproken in de synagoge. En kennelijk was men niet helemaal blij. Want er staat, toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Nou, heel boos. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop de stad gebouwd was, om hem in de afgrond te werpen. En dan staat er, maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Ik weet niet hoe je dat voorstelt, maar er is hier een meute die hem wil lynchen. En Jezus, en dan maken ze even ruimte voor Jezus, zo van, komt u maar. Ik bedoel, wat gebeurt daar? Onvoorstelbaar. Weet je, dit is iets, ik drop het, je hoeft er even niks mee te doen, maar laat het landen in je geest. Dat er een mogelijkheid is, die veel groter is dan dat je kunt bedenken. Wat zegt God over al deze dingen? Dingen aanvallen, aanslagen, dreiging van oorlog enzovoort. In Matthäus 4, vers 6, 24, vers 6 zegt Jezus, jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreigingen. Maar laat je dat niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. En dan zegt Jezus in Lucas 6, vers 27, tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief? Wees goed voor wie jullie haten. De duisternis die komt, heeft niet het laatste woord. Want in Habakkuk 2, vers 14 staat, want de aarde zal vol zijn met de kennis en van de heerlijkheid van de Heere, zoals de water de bodem van de zee bedekt. En 1 Johannes 2, vers 8 zegt, de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt nu al, schijnt reeds. Weet je, wij mogen het licht verspreiden. Misschien is dat het allemaal donker lijkt en duisternis komt, maar wij zijn het licht. Jezus zegt, jullie zijn het licht der wereld. Dus wij mogen het licht gaan verspreiden. Wat kunnen we dan doen? Hoe kunnen we dat dan doen? Allereerst, en ik geloof dat ik dat zo'n beetje elke preek zeg, weet wie je bent en van wie je bent. In Romeinen 8, vers 16 staat, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat hebben we net gezongen. Romeinen 8, vers 17 zegt, en nu we dan kinderen zijn, zijn we ook nog erfgenamen. Erfgenamen van God. En Romeinen 8, vers 38 en 39 zegt, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Dat is wat Gods woord zegt. Weet wie je bent en van wie je bent. Je bent een kind van God, je bent een erfgenaam van God en er is niets dat je kan scheiden van zijn liefde. Op 1 augustus, jongsleden, hoorde ik een boodschap van Danny Silk op de website van Bethel. En hij sprak daar over onderscheiding. Nou, als je het woord onderscheiding, of tenminste de meeste mensen die het woord onderscheiding kennen, zullen denken van, oh, dat betekent dat je zegt van, oh, jij hebt een demon en jij hebt die demon en oh, daar gaat die demon enzovoorts. Maar nee, die onderscheiding, zo legde hij uit, die onderscheiding gaat in eerste instantie over, hoe zit het met mij? Hoe wordt mijn denken bepaald? Waardoor laat ik mijn oordeel beïnvloeden? En ik denk met alle nieuws die op ons afkomt. En ik heb afgelopen week gewoon besloten helemaal geen tv te kijken. Maar met alles wat er op ons afkomt. En we zo gevormd worden. Is het goed om te vragen van. Hoe laat ik me beïnvloeden? Waar luister ik naar? Laat ik me beïnvloeden door een vijandsbeeld dat gecreëerd wordt door de media? Denk daar eens over na voor jezelf. Hoe wordt jouw mening bepaald? En we gaan er allemaal zo makkelijk, weet je, dat is helemaal onbewust proces. Maar je gaat er zo langzaam in mee. En als je nou maar dag in, dag uit hoort dat Poetin slecht is, om maar even een zijstraat te noemen, dan ga je op een gegeven moment ook nog zo denken. En ik zeg niet dat hij goed is, maar hoe wordt mijn denken bepaald? Want in feite, door te zeggen van die is goed of die is slecht, doen we wat Adam en Eva deden in de tuin. We eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En we zijn niet bedoeld om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. We zijn bedoeld om te eten van de boom van leven. Dus waardoor laat ik me door beïnvloeden? En dan kijk ik met Gods ogen naar dingen. Hoe kijkt God? Als hij zegt, heb je vijanden lief? Durf ik het aan? En ik bedoel, ik ben er vooral heel erg over aan het denken geweest. Ik heb het niet allemaal helder. Maar durf ik het aan om die vijanden, mensen van IS, lief te hebben zoals God ze lief heeft? Weet je, ook zij zijn door God gemaakt. En God heeft een plan van hoop voor al deze mensen. Niet voor wat ze doen, maar voor die mensen zelf. Want God houdt van ze. God, toen ze geboren werden, nog voordat ze geboren werden, had God een plan voor ze. En ben ik bereid om te gaan luisteren naar wat God voor hun van plan was? De volgende is, ga naar God en leg je leven in zijn hand. En vertel God gewoon hoe je voelt. Als je bang bent, vertel God dat je bang bent. Wees eerlijk naar jezelf en naar God. Bij mij duurt het altijd even. Ik ben altijd een beetje traag. Ik heb altijd tijd nodig om me te realiseren wat ik nou eigenlijk voel. Maar ik heb wel geleerd om gewoon God te vertellen van oké, Heer, ik weet misschien niet goed hoe ik me voel, maar ik wil gewoon bij u zijn en ik wil het gewoon vertellen. Ik vind het heel mooi, er is een Bijbels voorbeeld, en er zijn vele voorbeelden van mensen die met in angst naar God gaan, maar over koning Jozefat, daar staat, hij werd bevreesd en hij zette er zijn zinnen op om de Heer te zoeken. Ik vond dat een hele mooie zin, want hij is bang. En hij kiest er bewust voor van oké, ik laat me niet leiden door die angst, maar ik ga naar God. Dit is in het Oude Testament, dus een en iemand die Jezus nog niet kende, maar een geweldig voorbeeld. En dan dat liefhebben van je vijand. Hoe doe je dat dan? Jezus zegt, bid voor degene die je vervolgen. Dat betekent dus niet bidden tegen degene die je vervolgen. Even voor de goede orde. Bid voor degene die je vervolgt. En wat bid je dan? Vraag God, wat hebben ze nodig? En vraag God, wat zegt u over deze mensen? Wat was het plan dat u had van voordat ze geboren waren? En bid dat uit. Je mag je vijanden zegenen. Dat betekent dus dat je de daden die ze doen niet zegent. Hè? Even voor de duidelijkheid. Je hoeft een bomaanslag niet te zegenen. Maar wat je doet door het met zegenen is dat je bevestigt datgene wat God over deze mensen zegt. Gods hart gaat uit naar deze mensen en hij wil ze redden. Dat mag je zegenen. Spreek over ze uit dat ze God zullen ontmoeten en dat ze hem leren liefhebben. En zo verander je je denken. Alles, sinds Jezus en sinds de Heilige Geest is alles erop gericht om ons denken te veranderen. Een ander heel praktisch ding wat we kunnen doen is bidden voor onze stad en onze regio. Als je niet in Nijmegen woont, bid voor je eigen plaats. Maar wat is de bestemming die God op je plaats gelegd heeft? Voor Nijmegen geloof ik een paar dingen. Ik geloof dat Nijmegen een poort van hoop is. En ik geloof dat Nijmegen bedoeld is als een veilige plaats en als een toevluchtsoord. En dat is wat ik over Nijmegen uitspreek. Ik spreek uit dat er in Nijmegen geen aanslagen zullen plaatsvinden. Want Nijmegen is een stad waar God een bestemming op heeft liggen. En weet je, ik kan dat een beetje terughalen in de geschiedenis. Ik hou van geschiedenis. Als ik zie wat een rol de stad had in het verleden. Nijmegen was een toevluchtsoord. Voor keizers en koningen. Ik noem er even een zooitje. Keizer Karel, Otto de Tweede, keizerin Theophanu. Nou ja, en nog een hele hoop anderen. In Nijmegen werd een vrede afgesloten. De vrede van Nijmegen. Had niks met Nijmegen zelf te maken, maar deze plaats bood een thuis om die vrede om dat vast te leggen. In 1678, mocht je geïnteresseerd zijn. En dan in 1786, stadhouder Willem de Vijfde. Die moest vluchten voor de patriotten. Komt naar Nijmegen en vindt hier een tijdje een veilige plaats. Ik geloof dat als je daar kijkt naar de geschiedenis, dan zie je wat de bestemming is die God op een plaats gelegd heeft. En daarom kon ik de dingen zeggen die ik daarnet zei. Dat ik geloof dat Nijmegen een plaats is die bedoeld is als een poort van hoop. En als een plaats die een veilige plaats is en een toevluchtsoord. En dat is wat we mogen uitspreken. En zo laten we ons licht schijnen. In Jesaja 60 vers 1 en 2 staat dit. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de natieën. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht en koningen door de glans van jouw schijnsel. Dit is wat we mogen nemen. En weet je, ik wil eindigen met een aantal hele bijzondere verhalen. Uit de Bijbel. Ik ga dat even vrij snel doen. Maar ik wil je meenemen in de mogelijkheden die God schept in totale onmogelijkheden. Want bij God is alles mogelijk. En ik hoop dat je na vandaag nog meer gaat denken over de mogelijkheden die er zijn in God. Dat je gaat denken vanuit Gods realiteit. Ik bid dat ik ga denken vanuit Gods realiteit. Want ook ik moet nog veel meer dat doen. Gods realiteit is totaal anders dan die van de wereld om ons heen. Het eerste verhaal gaat over Jonathan. Jonathan, de zoon van koning Saul en dus de troonopvolger. Daar die uiteindelijk niet zal komen, maar goed, in deze situatie is hij dat nog. En er is een heel leger van Filistijnen. Goed, allemaal namen krijg je straks van groepen, maar goed. Een leger van Filistijnen, die zijn tegen Israël, die zijn de oorlog aangegaan met Israël. En Jonathan heeft een briljant idee. En ik denk dat de gemiddelde strateeg enigszins geschokt is door het plan dat Jonathan heeft opgevat. Maar Jonathan die zegt op een gegeven moment tegen zijn wapendrager, kom. Laten we oversteken naar de wachtpost van dit leger. Want misschien zal de Heer voor ons werken. Nou moet je weten, dat leger dat staat op een berg. En Jonathan niet. En dan zegt hij ook nog. Hij zegt het dus hè, tegen zijn wapendrager. En dan zegt hij. Want het is voor de Heer niet te moeilijk om te verlossen. Door veel of door weinig mensen. Nou was er wel een precedent. Gideon had het namelijk al eens een keer gedaan, maar dat was met 300 man tegen een leger, niet met 2. Dus Jonathan had daar een iets ander idee over. Dan zegt Jonathan ook nog het volgende. Oké, wij steken over naar die lui en we laten ons zien. Dus met z'n tweeën gaan we hier beneden in het dal staan. Joehoe, hallo. En als ze dan tegen ons zeggen, sta stil, wij komen naar jullie toe, dan doen we niks. Maar als ze zeggen, klim naar ons op, dan zullen we naar hen toe klimmen. Want dan heeft de Heer hen in onze hand gegeven. En dat is voor ons het teken. Dus ze laten zich beiden zien aan die wachtposten. En de Filistijnen die zeggen, kom naar ons toe, dan zullen we jullie een lesje leren. En Jonathan zegt tegen zijn wapendrager, klim achter mij aan, want de Heer heeft hen in de hand van Israël gegeven. En Jonathan en zijn wapendrager klimmen op handen en voeten omhoog die berg op. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dan staat er, en zij vielen voor Jonathan. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ze komen daar dus opgeklauterd. En de eerste 20 wachtposten die vallen om. Nou, een beetje gruwelijk. Daarna dood de wapendrager ze, maar goed. En dan staat er, en er ontstond schrik in het legerkamp, op het veld onder heel dat volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, zelfs het land sidderde. Want het was een schrik van God. Onvoorstelbaar. Dit is mogelijk met God. En God is niet afhankelijk van veel mensen of weinig mensen. Dan hebben we Elisa. Profeet Elisa. En er is ook weer eens een keer oorlog in Israël met de koning van Aram dit keer. En dan staat er, en dit is een wat langer gedeelte, want er zijn 3 hele bijzondere dingen die daar gebeuren. De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Dit staat in 2 Koningen 6. Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit de buurt moest wegblijven. Van die plaats die de godsman had genoemd. Hij moest wegblijven daar. Omdat de Arameërs daar een aanval beraamden. De koning van Israël liet dan de inwoners van die plaats waarschuwen en zorgde ervoor dat hij zelf ook uit de buurt blijft. En dat ging zo keer op keer tot grote ergernis van de koning van Aram. En op een gegeven moment haalt hij al zijn bevelhebbers bij elkaar en hij zegt, wie is hier die spion? En dan zeggen ze, ja, niemand. Maar zegt er eentje, de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer spreekt. Dus Elisa is heel ergens anders. Die vijandige koning heeft een plan en Elisa vertelt aan zijn koning, hey, daar moet je niet heen gaan, want je wordt straks aangevallen. Nou, koning van Aram woedend. En die besluit om Elisa aan te vallen met een groot leger van strijdwagens en paarden. En ze omsingelen de stad waar Elisa is. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, heer? Vroeg hij. En zijn meester antwoordde, wees niet bang. Wij zijn meer dan zij. En hij bad, heer, open zijn ogen en laat het hem zien. En de heer opende de ogen van de knecht. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Dus nou krijg je Elisa hier in de stad, daar een leger omheen die hem wil aanvallen. En daaromheen een gigantisch leger van goddelijke paarden en ruiters. Even dat je maar de mogelijkheden ziet. En toen de Arameërs, dit is ook echt heel leuk. Toen de Arameërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de Heer om ze te verblinden. En de Heer verblindde hen zoals Elisa had gevraagd. En toen zei Elisa tegen hen, sorry, maar u bent hier verkeerd. Dit is niet de stad waar u zijn moet. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen waar u wel moet zijn. En hij leidt ze dan naar de stad van zijn koning. En daar aangekomen bad hij, heel geniepig, Heer, open nu hun ogen. En laat ze weer zien. En de Heer opende hun ogen en toen zagen ze dat ze midden in die stad waren. En toen de koning van Israël de Arameërs zag, vroeg hij aan Elisa, wat vind je, zal ik ze doden? Nee, zei Elisa, dood ze niet. Wat heb jij ze gevangen? Zet hun in plaats daarvan een maaltijd voor. Zodat ze kunnen eten en drinken. En laat ze weer teruggaan naar hun heer. Hierop liet de koning van Israël een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten. En toen ze gegeten hadden en gedronken, stuurde hij ze weer terug naar hun eigen koning. En vanaf dat moment hebben de Arameërs hen niet meer aangevallen. Moet je je voorstellen. Dat is toch, als je het hebt over zegenen van je vijand. Geef ze een koninklijke maal en hatte. Dat is toch ongelooflijk. Nou, en dan de laatste, die vind ik ook heel mooi. Jozefat. Koning Jozefat. Nou, hier is het nog weer eens anders. Hier is een hele groep, verzameling mensen die ten strijde trekken tegen Israël. Moabieten en Ammonieten, een deel van de Meunieten, jawel, trokken ten strijde tegen Jozefat en Juda, waar hij de koning van was, en Jeruzalem. En Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op de Heer te zoeken. En hij riep een vaste uit in heel Juda. En terwijl ze dat vaste hebben, kwam de geest van de Heer op Jahaziel. En hij zei, zo zegt de Heer tegen jullie. Wees niet bang en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. En ga morgen op en af. Het is niet aan u om in de oorlog te strijden, dus jullie mogen geen oorlog voeren. Maar je moet wel morgen naar ze toe gaan. Stel uzelf op en blijf staan. En zie het heil dat God met u is. Trek morgen tegen hen op, want de Heer zal met u zijn. En de volgende ochtend stonden ze vroeg op. En toen ze vertrokken, hier, dit is ook briljant. Toen ze vertrokken, bleef Jozefat staan en zei, luister naar mij, Juda en uw inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heer uw God en dan zult u stand houden. En hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heer zangers aan en mensen die de heilige majesteit van God zouden prijzen. Terwijl ze voor de gewapende mannen zouden uittrekken. Dus, er komt een leger aan en we zetten de zangers ervoor. En ze zongen, loof de Heer, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heer hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, die op Juda waren afgekomen en zij werden verslagen. Wat er gebeurde was dat al die verschillende volken die dat leger vormden tegen elkaar begonnen te vechten. Net zolang totdat er eigenlijk niemand meer overbleef. Onvoorstelbaar. Je zet gewoon wat zangers voor je leger neer. Je prijst God en joh, wees je bewust van de gigantische mogelijkheden in God. En tenslotte wil ik nog dit zeggen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Stel je vertrouwen op God in alle dingen. Amen.